voor de luisteraars thuis willen we schriftgedeelten en de psalmen van deze middag noemen. De schriftlezing is uit 1 Timotheus 1 vers 1 tot en met 17. We noemen nu 1 Timotheus 1 vers 1 tot en met 17. En we zingen psalm 119 vers 7. Psalm 116 vers 2 en 3. Psalm 145 vers 4. En psalm 89 vers 1. We noemen nogmaals de schriftlezing 1 Timotheus 1 vers 1 tot en met 17. En we zingen psalm 119 vers 7. Psalm 116 vers 2 en 3. Psalm 145 vers 4. En psalm 89 vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Tot voortzetting van ons samen zijn zingen wij van psalm 119 het negende vers. Psalm 119 herzeg. Het zevende vers. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. Uit al de schat van het grote wereld rond is nooit die vreugde in mijn gemoed gerezen die ik steeds in uw getuigenissen vond, door mij betracht en anderen aangeprezen. Psalm 119 vers 7. Thank you. schriftlezing in dit middaguur vindt u in eerste brief van Paulus aan Timotheus. En dan van het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. 1 Timotheus 1, de versen 1 tot en met 17. Voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Gemeente, ik begin even met een mededeling dat er een auto ZT-789D dat daar het alarm van afgaat. Misschien kan dat verholpen worden. Zullen we nu vervolgen met het voorlezen van de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, we zitten ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God, onze zaligmaker, en van de Heer Jezus Christus, die onze hoop is, aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God onze Vader en Christus Jezus onze Heere. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zou blijven, als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, noch zich te begeven tot fabelen en eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart en een goede conscientie en uit een ongeveinsd geloof. Van de welke sommigen afgeweken zijnde hebben zich gewend tot ijdelspreking, willen de leraars der wet zijn, niet verstaande wat, nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de ongerechtigen en de halsstarrigen, de goddelozen en de zondaren, de onheiligen en de ongoddelijken, de vadermoorders en de moedermoorders, de doodslagers, de hoerierders die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de meinedigen en zo er iets anders tegen de gezonde leer is. Naar het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods dat mij toebetrouwd is. En ik dank Hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat Hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onzes Heeren is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwigen leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
Gemeente, Paulus heeft vele plaatsen bezocht op zijn 3 zendingsreizen, dat weet u. Sommige kort, andere plaatsen langer. Of wel 2 maal. Zoals ook vanmiddag gesproken is van de gemeente van Efeze. Efeze, de kust van Klein-Azië. U kent het als de gemeente die het eerste wordt aangeschreven in de 7 brieven van de Heer Jezus. Efeze, Paulus is daar geweest heel kort op de 2e zendingsreis. De 3e zendingsreis aanmerkelijk langer. 2 jaar en 3 maanden zeker. Dat is lang. Dan komt zijn voornemen. We mogen geloven een voornemen van God. Dan komt er een voornemen in zijn hart om Efeze te verlaten en naar Macedonië en Griekenland te reizen. En in diezelfde tijd als Paulus daar zo mee bezet is, geschiet er een oproer in Efeze. U weet dat, u kunt dat lezen in Handelingen 20. Demetrius, de zilversmid, ziet zijn klandizie steeds minder worden. De man verkoopt zilveren tempeltjes van de afgodin, als we het zo mogen zeggen, Diana. Waardoor de uitbreiding van Gods koninkrijk wordt ook in dat opzicht het rijk van Satan beschadigd. Dat raakt deze man ook in zijn verdiensten en ook anderen van die zilversmeden. Een heel oproer ontstaat er dan. De stadsschrijver weet dat middelijk te stillen. Maar dan is het zeker voor Paulus de tijd om Efeze te verlaten. Dat doet hij ook. En hij gaat naar Macedonië, Griekenland en weer naar Macedonië. En vandaar naar huis. Dan is de 3e zendingsreis ten einde. Maar als hij dan Efeze heeft verlaten, deels dat voornemen wat hij al had, deels ook dat oproer dat gekomen is, zodat meerdere het niet verstandig achten om nog langer te blijven, dat hij weggegaan is uit Efeze, dan kunt u zien dat het een getrouwe herder en leraar is. Gaat hij toch die gemeente die achtergebleven is aanschrijven? Onder andere Timotheus heeft ze daarvoor een zekere tijd achtergelaten. En door middel van een brief gaat hij toch zijn zorg uiten. Paulus is wel weg uit Efeze, maar die gemeente is hij niet kwijt. Hij draagt al die gemeenten op zijn hart, dat weet u. Hè? Ik heb al eens gezegd, die man heeft nog nooit afscheid gebracht. Nou ja, hij heeft wel afscheid moeten nemen natuurlijk. Hè? Maar hij heeft ze allemaal meegenomen. Ja. Echte zorg voor die gemeente die achtergebleven is. Dan schrijft hij aan Timotheus. Een aantal zaken, we hebben het gelezen, om daar toch op te letten. Want het grootste gevaar zit nou niet zozeer in die heidenen die oproer veroorzaken, maar de krachten van binnenuit. Altijd weer, en daar moeten we op letten. Altijd weer van binnenuit. Die krachten. Die dood en verderf zijn. Met een valse leer. De kerkvader Augustinus heeft in zijn dagen al een boekje, het is niet zo heel dik, maar goed, een boekje volgeschreven over alle ketterijen die er in zijn dagen al zijn. Nou, dat is niet minder geworden. Altijd weer. Komt er daar van binnen een verandering in de leer. Vaak worden die opgemerkt. Talloze vormen worden dan zo ingevoerd die waarschijnlijk nou niet zoveel op bedrijf hebben, maar ondertussen. En vernieuwingen moet u altijd maar zeer voorzichtig zijn. Dat was in Nefesel niet anders. En waar waarschuwt hij dan tegen? Nou, twee zaken. In het algemeen de zuivere leer. En bijzonder over mensen die altijd uit zijn op iets bijzonders. Bijzondere openbaringen, bijzondere naspeuringen. Het gaat hier over geslachtsrekeningen. Heeft ze in onze dagen ook, die zijn altijd bezig met cijfers, om te berekenen hoe het was en hoe het zijn zal. En het tweede, het gebruik van de wet. Het gebruik van de wet. Om toch de wet weer in te voeren. De Nomianen, zeggen wij dan. Die doen afbreuk aan het werk van Christus. Dat zou dan niet voldoende zijn. Daar moet nog iets van ons bij de wet. Maar ook elders, niet hier zozeer. Antinomianen die de wet volledig terzijde stellen. En terwijl het juist erom gaat. Om weer in overeenstemming met het hart van God te leven. Hoe lief heb ik uw wet, betekent niet anders, hoe lief heb ik uw wil. En dat is waarachtig een bekering. Zo zijn er talloze gevaren. En u weet het, iedere ketter onthoudt u dat nou. Deze letters hebben allemaal een tekst. Staat toch dat je taal moet nemen? Nou, dan kun je taal nemen. Daar staat toch dat je goede werk moet doen, dus moet je goede werk doen. En zo plukken ze overal bloemetjes uit, los van de grond waarin ze hebben gestaan. Met alle gevolgen van die. Maar ik moet stoppen. Hij waarschuwt dus. En wij zijn ook weer gewaarschuwd. En dat is niet omdat wij altijd weer iets moeten vinden. Dat wordt dan ook wel gezegd. Hè? Altijd weer. Altijd weer. Ja, als het ergens nou luistert, dan toch hier. Mijn zaligheid hangt er vanaf. Eeuwigheid hangt er vanaf. En als u wat terugkrijgt tot op de laatste cent, kijk of het klopt, zult u het dan hier niet doen? Waarom zo vervijandschap als we wat nauw zijn? Maar wij zijn nauw. Want we willen ten diepste niet buigen. Want in de majesteit van Gods woord en de autoriteit van Gods woord, daar ligt het. Geheel het woord, ik zal stoppen. En terwijl hij dat zo schrijft, of heeft laten schrijven, want meestal schrijft Paulus niet zelf, dat weet u. Voegt hij daarbij dat waar hij voor waarschuwt niet iets is wat hij vindt, maar wat naar Gods woord is. Naar het evangelie dat mij is toebetrouwd. En ik stel me zo voor, gemeente, die gedachte, dat toen Paulus dit schreef of liet schrijven, hij als hij zelf schreef even de pen heeft neergelegd, of als hij sprak hier even stopte, en dat dat naar binnen kwam. Het evangelie dat mij is toebetrouwd. Opeens kreeg hij zichzelf te zien. Wie hij in de grondslag is geweest, een hater. Een verwoester. Een hater van God en een verwoester van de gemeente. En hij nu waarschuwen. Tegen insluipers. Binnendringers. Al die lieden die over de muur inklimmen met hun eigen evangelie. Ik, die veel erger ben dan al die ketters. Ik? En dan komt hij zomaar in het rond. Dan kunt u zich dat voorstellen. Dan komt hij bezig op die plaats van verwondering. Is mij dat nou overkomen? Is dat dan echt waar, Heer? En dan moet hij daar over verder gaan. Over dat grote wonder, inderdaad. Dat hem dat evangelie is toebetrouwd. Hem die eertijds in de zonde leefde en de kerk vervolgde. Maar mij is barmhartigheid geschied. Hij is een kind van God mogen worden. En een verkondiger van het evangelie. En dat wonder. Dat is het waar we vanmiddag met Gods hulp in het midden van zouden willen spreken. wat zo bij Paulus als schrijvende, sprekende naar boven komt. En die verwondering die eindigt in de dankzegging. Ik dank hem die mij bekrachtigd heeft. De koning der eeuwen, zijn eer en heerlijkheid. Verwondering eindigt in dankzegging. We zouden met Gods hulp in die midden willen overdenken. Het is die voorgelezen schriftgedeelte, 1 Timotheus 1. De versen 12 tot en met 17. 12 tot en met 17, waar Paulus spreekt, schrijft van de overvloeiende en overvloedige genade die hem bewezen is. Ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het in onwetendheid gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade van onze Heere is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die daar is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mijn barmhartigheid geschied opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God, zijn eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de tekstlezing. Gods overvloedige, overvloeiende genade, Gods genade overvloedig bewezen aan Paulus. Staan we stil bij zijn eertijds, tevoren, en godslasteraar zijn eertijds. Ten tweede zijn kindschap, mij is barmhartigheid geschied. Ten derde zijn knechtschap, in de bediening gesteld. En ten vierde de dankzegging, de koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, onzienlijke, alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Gods genade overvloedig bewezen aan Paulus, zijn eertijd, zijn kindschap, zijn knechtschap en zijn dankzegging. 116, vers 2 en 3. 116. Twee. Ik lag gekneld in banden van de dood, dat de angst en hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep de Heere de zaan en al mijn nood. Het derde doch, och Heere, och weer mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. De Heer is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. 2 en 3 van Psalm 116.
Thank you.
genade Gods overvloedig aan Paulus bewezen, betoond. Het evangelie dat mij toebetrouwd is, mij toebetrouwd. Mij die tevoren een godslasteraar, een vervolger en een verdrukker was. Maar dat was Paulus. In die tijd voor zijn bekering wordt eertijds genoemd. Eertijds. Dat is dus de tijd voor de waarachtige bekering. Eertijds. Ik vind dat woord ook in de Efese brief. Eertijds, kinderen der duisternis, eertijds dood in de zonde en de misdaden. Dus de kerk kent een eertijds, een tijd voor de bekering. En ik hoor al zo in gedachten wat stemmen, dus ja, is dat nou altijd zo? Altijd. Geen uitzondering, geen uitzondering. Ja, maar toch in de moederschoot. Jazeker, dan nog. Want ieder mens is een zonde ontvangen en geboren. Er moet een overgang zijn. Altijd. Wanneer? Daar spreek ik niet over. Altijd. Eertijds. Lang. Langer. Heel kort. Eertijds. Wat is dat eertijds? Het leven in de zonde. En dat geldt dus van alle mensen. Wat is ons leven buiten Christus? De Bijbel is daar volstrekt helder in. We hebben het vanmorgen nog gezegd. En het zal steeds weer gezegd moeten worden. We zijn heel eenvoudig vijanden van God. We moeten van God ten diepste niets hebben. Hij die ons geschapen heeft, goed geschapen heeft, onderhouden heeft, die God wensen wij niet te dienen, niet te gehoorzamen, niet als koning te erkennen. Voor hem buigen wij niet. Het kan zijn dat het ons een keer uitkomt, u weet dat wel, in grote benauwdheid, dan grijpen we alles aan. Maar het moet maar weer goed gaan. En de voornemens smelten als sneeuw voor de zon. We zijn vijanden van God. En we bedoelen alleen maar onszelf. Zelfs in onze vroomheid. In onze mededeelzaamheid. In onze sociale vaardigheden. Nog onszelf bedoeld. Altijd weer. Dat is een mens. Een hater van God. En dat betekent tegelijkertijd dat hij ligt onder het vloekvonnis van God. De gehele wereld is verdoemelijk voor God. Allen in Adam dood. En dat is meer dan niet meer naar God vragen. Dat is meer dan niet meer God zoeken. Dat is meer dan niet meer God bedoelen. Dat is vijandig dood. En dat is straks eeuwig dood. Een ontzaglijke vijandschap waar de Bijbel ook van spreekt. Dat eeuwig lastige van God. God die alleen goed is. Eeuwig lastige. De hel. Daar worden vloeken uitgebraakt. Daar leeft men van in de hel. Dat eigen uitbraaksel. vloekende hel. Dat is de toekomst. Eertijds in de zonde. Paulus kende dat. Maar bij hem toch nog, als het al kan, meer dan bij een ander. Want niet alleen in de gromslag en vijand van God, maar ook een vervolger van de gemeente. Gods lasteraar, vervolger en verdrukker. En u kent de geschiedenis. Hij was het ermee eens dat Stefanus gestenigd werd. Daarna is hij zelf, als een leeuw die zijn prooi achtervolgt, de gemeente gaan vervolgen. Vrouwen, kinderen te huizen gesleurd, overgeleverd in de gevangenissen. En als ze ter dood geoordeeld werden, dan gaf hij zelfs een goedkeuring over. Hij was het er helemaal mee eens. Totdat Damascus. Dus maar niet alleen zoals ieder mens een vijand van God, maar in bijzondere vervolgen van de gemeente. Nee, vervolgen van Gods oogappel, van Christus zelf, van toen hij stilgehouden werd, toen klonk het: waarom vervolg jij mij? Niet mijn gemeente, maar mij. Mijn oogappel, mijn lichaam, eigenlijk mijzelf. Tevoren. Dus het is anders geworden, ja. Het is anders geworden. Kent u in eertijds? Eertijds? En dan moet u opletten. Eertijds, u zegt, u bedoelt dat het anders was. Ja, dat bedoel ik. Tenminste, ik zal zo zeggen precies wat ik bedoel, maar gaat u maar even verder. Ja, anders is bij mij wel geworden. Vroeger, ja, mag het misschien niet zeggen. Nou, vertelt u maar. Ja, u bent overal geweest. U hoeft het allemaal niet te zeggen waar u geweest bent. Wat u allemaal gezegd heeft, wat u allemaal gedaan heeft, wat uw ogen gezien hebben. Vreselijk. En dat is nou anders geworden. Ja, dat is anders geworden. Anders geworden. Ja, ik denk wel dat veel mensen anders worden. Sowieso worden mensen als die ouder is als regel wel bezadigder en wat wijzer. En vroeger helemaal niet naar de kerk, maar ach, dat is toch ook wat. En ja, je bent er toch zo gewoon thuis en zou dat dan verkeerd zijn? Je hervat de kerkgang. Hij komt weer naar de kerk, zeggen ze dan. En dan nog twee keer. En dan nog gekleed zoals het hoort. En nog met belangstelling voor je twee tjitje in de kerkraadsbank tegenwoordig. Het is wel wat veranderd, zeggen ze dan. En als een ander zegt, ja maar luister, is het jammer luister, dat is een begin hè. Dat is een begin, maar je moet niet gelijk met die schoffel aan het begin. U begrijpt wat ik bedoel? Veranderde mensen, daar is de hel vol van. Je kunt wel veranderen van mening. En van kerkverband, wat langzamer zingen, wat ernstiger worden. Hè? Dat zijn allemaal veranderingen. En die moet u niet wegdoen. Maar het zijn veranderingen. Er is veel anders geworden bij me thuis. Kijk maar. Al die vormen van vermaak, weg. Een heleboel, ik kan nog doorgaan, maar u begrijpt het toch wel. Veranderde mensen. Ernstige mensen, nauwgezette mensen, waarschuwende mensen, we gaan nog verder, nog wat beleefd ook, en bij ogenblikken meegenomen de prediking, liefhebbers van de waarheid, hoe ver moet het gaan? Lees dat maar in Hebreeën 6, hoe ver dat kan gaan. Smaak van de prediking, zicht op Christus, belofte wordt ontvangen, trekking van de eeuwige heerlijkheid gevoeld. Gebedsgaven misschien wel ontvangen. Andere gaan van de Heilige Geest. Zo ver kan dat gaan. Maar het zijn allemaal veranderingen. En dan kan de godsdienst dat wel eertijds noemen, maar bij God niet. Het is nog van hetzelfde. Het is nog van hetzelfde. Wat van hetzelfde? Het is nog allemaal van uzelf. Wat is het dan wel? Niet anders geworden, maar van een ander geworden. Dat bijzondere woord. Eens andere. En daar hebben we het over. Van een ander geworden. Ik ben niet meer van mezelf. Wat is er dan gebeurd? Ik ben uit mijzelf overgegaan in Christus Jezus. En Christus is uit zichzelf in mij gekomen. Ja, dat kan niet. En dat is het nou. Het is het grootste wonder wat er is. Die twee zijn één geworden. De eenwording. De vereniging. In het uur der liefde. Ik ben eens andere geworden. De vrouw van het lam. En hij heeft tegen mij gezegd. Hij zei mijn liefste. Mijn vriendin. Mijn schone. Mijn duiven. Mijn volmaakte. Die zijn van een ander geworden. En die mogen spreken. Zullen spreken van de eertijds. Dat is een overgang van dood en leven. En daar moet u wel op letten. Want al die gevoeligheden. En die gemoedsaandoeningen. En die voornemens en die veranderingen. Het is Christus niet. Het is Christus niet. En u zegt van een toeleidende weg. Ik weet niet beter of ik heb dat altijd gepredikt. Maar tegelijkertijd dat u op die toeleidende weg nooit kunt rusten. En als het waar is, kunt u daar niet op rusten. Er is een weg tot Jezus. Maar geen rust voordat ik in hem ben. En dan ben ik rechtvaardig voor God. En ik kan veel in iemand zien. En veel met iets op hebben. En wat al niet meer. Maar oh, die overgang. Wat is daar een kenmerk van? Dan raak ik mezelf kwijt. Eertijds, tevoren. Geliefde, wat is er gebeurd? Tevoren en eertijds gekend, tevoren een dode, een vijand, een godslasteraar, een verdrukker en vervolger. Maar, de overgang. Er is wat gebeurd. Het tweede. Deze hater van God. Deze vervolger van de gemeente. Is een kind van God geworden. En dan vallen die woorden daar. U kunt ze lezen. Maar mij. Dat was ik. Eertijds. Nou, niemand kan ontkennen dat ik zeer godsdienstig was. Voelt u wel? Maar God, Efeze 2, maar mij, 1 Timotheus 1. Maar steeds weer dat woord maar. Ik ging door. Nee, het is niet gebeurd dat ik op een zekere dag bij mezelf overwoog. Paulus, gaat dat wel goed, man? Ik overwoog helemaal niks. Ja, één ding, om nog feller de gemeente te vervolgen. En ik meende echt dat ik een gode behagelijke daad deed door dat te doen. En zo ging ik ook naar Damascus. Ik was niet van plan om bekeerd te worden. Dat heb ik niet gezocht. Dat haatte ik. Maar God. Als ik het nou heel plat mag zeggen. Maar God moest me hebben. Ik moest God niet hebben. Maar God moest mij hebben. En, ja, dat is het wonder. En al die jaren dat ik nou mag preken, dat is meer dan 40 jaar, ben ik nog niet verder gekomen. Ik kom ook nooit verder te komen. Maar hij heeft mij gevonden. Hij moest me hebben. Ja, dat kun je op hoor. Maar als ik kon zeggen vanmiddag, wat er in dat woord maar ligt, daar liggen hele werelden in opgesloten. Ja, Psalm 126. Uit de droom wakker geworden. Dat is bekering. Als werkelijk God een mens gaat opzoeken. Ik heb het menigmaal ook hier gezegd. Dan is dat als een man, een vrouw die in de nacht rondgedwaald heeft. In een bergachtig gebied langs ravijnen, ontzaglijk diep, op een paar millimeter langs gelopen, maar niets gezien en dan opeens gaat de zon op. Je kijkt achterom, je kijkt om je heen. Hier, te midden van al die gevaren, ik heb het nooit gezien. Mag ik er nog zijn? Daar ligt mijn vriend. We zijn samen de wereld in gegaan, ligt in de hel. Daar, een man die ik hoog had staan, maar in vreselijke zonde gevallen. Ik laat het maar liggen. En ik mag er nog zijn. Het licht is opgegaan en dan ziet een mens aan hoeveel gevaren hij ontsnapt is. Nee, waarvoor hij bewaard is. Maar die ziet hij ook voor zich. Die ravijn waar hij nooit overkomt. De dood, dat is God te moeten. En dat is voor eeuwig kwijt. Het licht is opgegaan. Eén grote verschrikking. Hoe ik geleefd heb. Hoe groot gevaar ik geweest ben. En ik vrees ook vanmiddag hoeveel het niet zien. Ach, de waarheden zijn ons bekend. Maar u ziet het niet. Nooit met dodelijke schrik bevangen. Het zijn woorden gebleven. Die maken wel eens wat indruk natuurlijk. Maar niet gezien. Dat die wand al langs de rand van de hel. Ieder ogenblik u levend ter helle kunt varen. Dat is het wakker. Uit je droom. Ik hoop dat velen wakker mogen worden vanmiddag. De verkeerde man, de verkeerde vrouw, misschien wel jaloers zijn, en toch niet wennen aan de gedachte dat je inderdaad in zo'n groot gevaar bent. Je man, je vrouw waarschuwt je. Maar je ziet het niet. Je leeft toch maar door. Zou het groot zijn als dat vanmiddag niet meer komt? Paulus heeft het gezien. Bij Damascus. Daar heeft God het paard stilgezet. De teugels aangetrokken. En werd meer gezegd. Toen werd hij blind. Nee, ja, hij werd blind, dat is waar. Afgesloten voor de wereld. Daar zag hij niks meer van. Nou, daar zag hij echt ook niks meer van hoor. Maar wel een oog naar binnen. Hè? En toen zag hij zulke gruwelen, zulke goddeloosheden, zulke vijandschap, zulke vuil, zulke addergif. De man was verwonderd dat hij nog niet door God was weggeworpen. Er is licht opgegaan over zijn zonden, die de hel verdiend hebben. Daar heeft hij geweend zoals nooit eerder. Hoe word ik met God verzoend? Daar is hij aan het einde gebracht. Daar kon Paulus nooit meer zalig worden. En Christus een zeer verborgen persoon. En waarom verbergt hij zich dan? Die toch zegt, ik ben gekomen om het verlorene te zoeken. Precies. Maar als die daar verloren ligt, dan komt Christus. Wat ontbrak er dan nog aan? Hij moest het met God eens worden. Voor eeuwig verloren. Naar goddelijk, zoet, heerlijk recht. Toen kwam Christus. Midden in de nacht. Zie, hier ben ik. Paulus, ik ben voor u in die afgrond geweest. Ik heb des vaders storend gedragen, ook voor u. Ik heb de wet gehouden. U heeft levenslang geijverd. Nooit, nooit één gebod gehouden. Ik heb ze allemaal gehouden. Ik heb al Gods deugden geëerd. Ik heb volkomen gerechtigheid aangebracht. Ik geef mij u en met mij heeft u alles. Voor tijd en eeuwigheid. En toen sprong het leven op in Paulus' hart. Van Christus geworden. En daar fluisterde die lieve bruidegom. Gij zijt de mijne. En dan kreeg hij geloof om Christus te omhelzen. Mij is barmhartigheid geschied. En als u wil weten wat barmhartigheid is, lees dat maar eens na. En Lucas 10 over die barmhartige Samaritaan. Die zegt, dan gaat het over iets anders, hè. Dan gaat het erover wie mijn naast is, zeker. Maar het is tegelijkertijd een beeld van de waarachtige bekering. Daar wordt een mens dood langs de weg aangetroffen. Hoe ligt hij daar dood? Koperen gezicht, doodgeslagen door de wet. Door de wet. Een einde gebracht. Dood. Dan komt Christus. De godsdienst loopt voorbij, weet met die mensen geen raad. Hè? Moet je nou een dode levend maken? Maar die man die wil niet geloven. En Jezus weet het. En die komt en die stapt af. En die heb ik nou nodig. Dus die afstap. Ik moet overal opstappen en instappen en ik kan nergens bij. Maar hij stapt af. En hij heeft me opgericht. De wonden verzorgd. Olie uitgegoten, wijn uitgegoten. Doeken meegenomen en in de kerk gebracht. Zo zaligmaker heb ik. Hij steeg af. Hij knielde neer. Een knielende zaligmaker. En hij verzorgde mijn wonden. De olie des geestes om te ontdekken. De vuilheid en het giftige van de zonde. En de schoonheid van Christus. En de wijn van dat dierbaar bloed dat reinigde van alle zonde. En toen de klederen des heils om die zonde te bedekken. Een gerechtigheid die hij verworven heeft het eeuwige leven geschonken. En toen door hem meegenomen in de kerk gebracht. Dat is die herberg, dat is een kerk hier, een herberg. Is maar voor een tijdje hoor. Dat ware volk. En dan is die poortwachter de vader. Die geeft toestemming. Die kijkt maar naar één ding. Bent u gewassen in het bloed? Welkom, mijn kind. Nou, dat is barmhartigheid. Opgezocht. Dat mocht Paulus weten. En daar had hij niet om gevraagd, want er zat nog een woord bij: genade. Hij was niet naar Damascus gereisd om bekeerd te worden, zeker niet. Maar dat is genade. Genade valt altijd vrij. God zoekt het verlorene. Eén doorlopende roem op vrije gunst die eeuwig God bewoog. En met Christus leefstuurt. Liefde en geloof. Die in hem is. Want toen Paulus Christus kreeg, kreeg hij ook geloof. Van Christus om Christus wederkerig te omhelzen. Dat is een Bijbelse bekering. En de liefde God door de geest uitgestort in zijn hart. Toen kreeg hij liefde. Dat vorige was allemaal ijver. Zelfbedoeling. Nu liefde. En als ze dat hebben ontvangen. Dan zijn we waarachter bekeerd. Want de duivel kan talloze dingen nadoen. En heel veel gedachten geven. Maar liefde geven kan hij nooit. Van liefde heeft hij geen verstand. En dat kent hij niet. Als dat gebeurt in ons leven. Dan zeggen we Heere. Nou weet ik waar ik voor geschapen ben. Om lief te hebben. Om te beminnen. U. En alles wat van u is. En dat is mijn leven. Beminnen. God. En alles wat van de Heer is. Dat is nou bekering. Warmhartigheid. Genade. Liefde. Geloof, alles gekregen. Alles gekregen, ook dat geloof. Dat in Christus Jezus is. Ook die liefde die in Christus Jezus is. Alles uit hem. Alles. Een volmaakt, een volkomen zaligmaker. Wiens eigen ik ben. Geëigend mijn duiven. Nou mag ik schuilen in die rots der eeuwen Christus. Dat mag Paulus zeggen. Dat is een kindschap. En dat kon ook. Omdat ik het in mijn onwetendheid heb gedaan, zegt hij. In mijn ongelovigheid. Dat wil zeggen dat hij de zonde tegen de Heilige Geest niet had bedreven. Want dan had het nooit meer gekund. Dat is een kindschap. Mij is barmhartigheid bewezen. De barmhartige Samaritaan heeft zich over mij ontfermd. Mij opgeraapt en meegenomen. En in die ware kerk gedragen. Nu ben ik deel van zijn lichaam. Nu ben ik in Christus. En nu leef ik. Ja, wat leef ik eigenlijk nog? Nu leef ik door het geloof des Zoons Gods. Die mij heeft liefgehad. En zich voor mij heeft overgegeven. Ik leef door het geloof. Dat vrede met Christus. En ik ben aan de hand van mijn liefste op weg Dat de Vader die mij lief heeft met een eeuwige liefde, dat is kindschap. En daar mag Paulus van weten. Dan kan die man ook zeggen, en nou weet ik, dat het een zeer getrouw woord is, aller aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Want dat heeft die man ook geleerd. Hij is de ergste van allemaal. En dat was hij, nee, nog steeds. Maar als ik me dan vraag, wordt het er allemaal beter op, zeg ik nee. Het wordt er niet beter op. Maar hij wordt steeds groter. En Christus wordt steeds heerlijker. Onmisbaarder. Een dag zonder hem is geen leven. Of wel? Bij mij loopt het laag af hoor. Maar hij steeds meer. Nou weet ik dat het waar is. Dat ik nu, derde, ook mag verkondigen. Eertijds, vijand van God, vervolger van de gemeente. Maar mij is barmhartigheid bewezen, genade geschonken, met geloof en liefde. Mijn kindschap. En nu als kind ook geroepen om knecht te zijn. Gemeente, dat knechtschap kun je missen, maar de kindschap niet. En dan mag ik ook weten wat ik moet verkondigen, want ook dat wonder, ja. En er staan, ik heb het geteld, maar ik meen 5, 6 keer omschrijvingen. Er staan 6 omschrijvingen. Hoe zeker dat is dat hij niet zelf een open sollicitatie heeft gedaan. Daarna gedongen heeft, wat dan ook. Of zo'n aandrang had, of wat ook. Helemaal niet. Weet je wat er staat? Vers 1. Kijk het eens naar. Apostel. Naar het bevel van God. Bevel. Gaan. Vers 12, vers 11, mij toebetrouwd. Vers 12, in de bediening gesteld hebbende. Lees in Handelingen 9, dat God zegt tegen Ananias, deze, die Paulus, heb ik gesteld, dan is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen onder de heidenen, de koningen en de kinderen van Israël. Dus verkoren, bevolen, geroepen, aangewezen, maar ook staat er bekrachtigd. Hij heeft ook de mogelijkheden en de bekwaamheden gehad om dat te kunnen, om ook knecht te kunnen zijn. Kind en nu ook nog knecht. Bevel. Alles getuigt van dat eenzijdige. Die man, die kan wel werkelijk zeggen. En dat zegt hij ook. Niet ik, maar de genade Gods die in mij is. Eén levend bewijs van genade. Alles bij Paulus genade. Zijn kindschap. Zijn knechtschap. Zijn dankzegging. Alles genade, genade, genade alleen. De apostel van de vrije gunst die eeuwig God bewoog. Diep in het rijkdom wijden der kennis en der wijsheid Gods. Alles genade. En daar roemt hij ook in. Galaten 6. Staat daar. Vers 14. Hij roemt in de gekruisigde. In het kruis van Christus. Als de enige roem, niets uit mij, alles uit hem. Ook dat knechtschap. En hij weet, dat woord dat ik predik, dat is aller aanneming waardig. Dat is een man die werkelijk kan zeggen, oh, tast toch toe, want ik weet, iets van de smaak. Wat doet hij zichzelf toch eeuwig tekort, gemeente? Als hij doorgaat in uw onbekeerd leven, in uw vijandschap. Kom, smaak en ziet dat de Heere goed is. Maar dat kon Paulus nou zeggen. Dat is zo'n smaak van mij. zo smaak van. En er worden zo pijnlijke zaken als mensen deze kostelijke spijzen weigeren. Net als de Israëlieten die Egypte verlaten hadden, die manna bewalgen ervan. En wij walgen van het manna dat uit de hemel komt, Jezus Christus. Paulus is een knecht geworden. Bevel is uitgegaan. Daartoe is hij gesteld en ook bekwaam gemaakt. En ik zeg niet, begrijp me niet verkeerd. Studie dit en studie dat, nou ja goed, Paulus was wel zeer onderlegd overigens. Maar hier gaat het om. In de bediening gesteld. Hij heeft mij bekrachtigd. En met wijsheid. En met moed. Met zelfverloochening. Met alles wat nodig is om werkelijk dienstknecht des Heren te kunnen, te mogen zijn. Als een knecht. Een knecht des Heren. Een uitverkoren vat. Om zijn naam te dragen. Dus wat moet dat vat, die knecht van de Heren? Alleen die ene naam dragen. Mijn naam moet u vergeten. Maar zijn naam moet eeuwig de Heer ontvangen. Zo'n prediker wil alleen maar in de schaduw staan. Alles ligt op hem alleen. En die is dan verblijd. Als er een moorman komt. Die reist zijn weg met blijdschap. En die keurt Filippus geen blik meer waardig. O, na de rand misschien nog wel eens. Die heeft nou het middel mogen zijn tot mijn bekering. Maar die prediker valt weg. Hij heeft die grote leraar van de kerk overgehouden. En het is genoeg. Een dienstknecht van de Allerhoogste. En zijn mond ze mogen zijn. Geliefde. Dat is het wonder. Dat God hem heeft geschonken. Zijn kindschap. En zijn knechtschap. En nu wil ik op één zaak nog wijzen. Voordat we afsluiten met onze vierde gedachte. En dat is een bijzonder woord. U leest het in vers 16. Daar vloeit het samen. De barmhartigheid die hem geschied is, dat kindschap. En de roeping tot de leraar van de kerk. Een bijzondere leraar. Jawel, dat was toch voorheen de vervolger van de gemeente. En zie, hij predikt nu het evangelie. En dat geeft wel moed voor mensen die zeggen, oh, ik heb het zo bijzonder. Voor mij kan het nou nooit meer. Dan zegt Paulus, het moet uit mijn behoudenis. Als zo'n lasteraar nog bekeerd kan worden, kunt u toch ook. Dat is groot, hè? Ze krijgt u ook wat licht waarom God in deze weg met hem heeft willen wandelen en handelen. Om hem zo tot een voorwerp te maken waarvan men kan zien wat genade vermag. Zelfs zo'n man op de knieën gekregen. Dat is tot moedgeving, hè? Voor allen die zeggen, oh, ik heb het zo laten liggen. En ik heb zo vroeger gezondigd. Ik heb zulke vreselijke dingen gedaan. Dan zegt Paulus, kom joh. Is nog veel erger. Maar mij is barmhartigheid geschied. Dat kan het zeker voor u. Maar er is nog wat. En daar wil ik u uitdrukkelijk op wijzen. Dat Paulus zegt. Tot een voorbeeld. Dergenen die in hem geloven zullen het een eeuwige leven. Voorbeeld. Ik heb u, meen ik, toch nooit vermoeid met allerlei Hebreeuwse en Griekse woorden. Dat zal ik ook nu niet doen. Maar u gelooft me toch, u kunt ook nakijken. Het woord voorbeeld, dat daar staat. Als een woord betekent, voorbeeld uiteraard. Voorbeeld betekent ook indruksel. Schets. Schema. Dat wil zeggen, volgens dit patroon. En waarom zeg ik dat? Twee redenen, ik zal ze opgeven. Eerste, nou, het heeft wel allebei met elkaar te maken, is Er wordt zo vaak gezegd een Timotheusbekering en een Paulusbekering en misschien nog wel meer bekeringen als ik het goed begrijp tegenwoordig. Ik kan het allemaal niet zo volgen. Ik geloof het ook niet. Nee. Naar dit voorbeeld. En dat brengt mij bij het tweede. Dat doe ik ook zeer zelden hoor. Daar is een kans geloof ik niet voor. Maar als schriftuurlijk is, mag ik het. Omdat dat nu juist in dat prachtige, bijzondere boek van dominee Ikivit is beschreven. De bekering van Paulus. En dan werkt hij dit woord uit. Voorbeeld. Deze gang leert al Gods volk kennen. En niet u zus en ik zo. En we nemen het van elkaar over. Nee, zo. En ik zie de griffmiddengezinten steeds meer daarvan afglijden. We geloven onze eigen catechismus al lang niet meer. Die toch zegt ellende. Hoe groot mijn zonde en verdoemenis is. En verlossing. Eens andere te zijn geworden. Voorbeeld. Op deze wijze bekeert God al zijn volk. En dat geeft ook wanneer zij elkander ontmoeten. Zo'n samenbinding. Want ze kunnen allemaal vertellen waar ze vandaan komen. Wat er gebeurd is. En waar het heen gaat. Op rechtsgronden. Wat geeft. De toeleidende wegen mogen verschillend zijn. De kerk sprak vroeger over een zwaar dood. In één keer. Of een hongerdood heel lang. Maar sterven zullen ze. Een stervende overgaan in de handen van die stervende vriend. Eén alleen weg. Daarom zeg ik het. Met name geliefd. Zoals God al zijn volk bekeert. Zoals al dat volk bekeerd wordt. En als dat in ons leven gebeurd is. Dan zijn we bekeerd tot God. Bekeerd tot een lofzang. Dat is niet de vierde gedachte die het geheel afsluit. Maar dat is nu de zaak waar het ten diepste om gaat. Het vierde. De dankzegging. Want als deze zaken in ons leven gebeurd zijn. Dan kan dat niet achterwege blijven. Nee, dan zal dat het leven zijn. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Ik dank hem. Ik dank hem die mij bekrachtigd heeft. En de koning der eeuwen, de onverderfelijke, onzinnelijke, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Daar loopt het op uit. Dat is de vrucht van waarachtige bekering. Om God eeuwig te danken, te loven en te aanbidden. Dat is het leven waartoe een mens bekeerd wordt. Daarom zeg ik dat vierde in onze prediking van deze middag. Het is het enige waar het om gaat. Terug, terug in de lof en de aanbidding waar ik eens uitgevallen ben. En voordat we daar nog iets van hopen te zeggen, willen wij samen zingen. Zo'n lied van lof en aanbidding. 145, het vierde vers. En daar staat het. Al wat gij vroegt, zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk. Nou, hier heb je er zo een van een gunstvolk. Genadevolk betekent dat. Zal verblijd u zegenen, Heer. En roemen van uw koninkrijk, uw macht, uw heerlijkheid en goddelijke kracht. En wat er verder volgt. Het vierde van 145. de koning, nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, dat is een loflied. Daar kun je niet over preken. Zelfs als een heerlijk gerecht dat u gaat ontleden. Dat moet u eten. Dit ook. Nee. Natuurlijk kunnen we wel spreken. En als u dat wil, dan zullen we daar iets van zeggen. Wat het betekent, want de mens moet wel weten wat hij zingt en zegt. Maar wezenlijk is het lofzang. En dan kun je alleen maar zingen. Eeuwig zingen zelfs. De koning die er eeuwig. Voelt u? Hier gaat het omhoog. Hè? Nu gaat Paulus eindigen in de bron van eeuwige verkiezende liefde. Genade. Met geloof en liefde. Genade. De eerste genade. De God alle genade, ja. Maar de eerste genade als het gaat over de zaligheid van de kerk. Die zoete verkiezing. Die zoete verkiezing. Eindigt in God. En staat er de koning ieder eeuwen. Het woord dat er staat is. Een woord dat kan betekenen tijden. Schepselen. Het is de koning die boven alles staat. Ook boven de tijden. Daarom is hij ook de eeuwige. De koning ieder eeuwen. De eeuwige God. Uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn. Zijn eer en heerlijkheid. Die koning. Boven alles, ook boven de tijden, de eeuwige God. Eeuwig. Geliefde, wat ben ik dan? Alle volken tezamen een stofje, alle volken tezamen een stofje aan de weegschaal bij die grote God vergeleken. En dan heeft hij zijn oog, ofschoon oneindig hoog, geslagen. Op een volk daar in het stof. In de zon. Dat is toch onbeschrijfelijk. Slaat hij op hen het oog die nedergekeerd. Dat alleen al. Die hoge God. Zich gewaardigd heeft om mij. Snoodgebeld die niets verdiende aan haar. Stofje nog minder dan dat. Aan te zien. En voor zo'n stof. Zijn kind te geven. Moet er dan geen eeuwigheid zijn om daarvan te zien. De koning der eeuwen. De onverderfelijke. Alles vergaat. Hij nooit. Hij kan niet ten onder gaan. De onzienlijke. Want hij woont gemeente in een ontoegankelijk licht. En ik geloof wel. Dat er een eeuwig opgang is. Ja. Maar nooit aankomt. In dat licht, dat kan niet. Dat zal verborgen blijven. In zijn wezen. In zijn deugden zal hij zich verklaren. Die deugden, die mogen de kinderen Gods eeuwig daar bewonderen. En ze zullen wel eeuwig opgaan tot dat ongeschapen licht. Maar eeuwig is eeuwig opgaan. Aanschouwen. Wat God van zich te zien heeft. De diepte der barmhartigheid. De hoogheden van zijn majesteit en almacht. De kerk zal het zien. Zal die deugden genieten. Indrinken. Verzadigd worden. En daarmee in verwondering en aanbidding neervallen. En die handen waarvan we vanmorgen gesproken hebben. Die God beroofd hebben van zijn eer. Die de zoon van zijn liefde gespijkerd hebben aan het vloekhoudingskruis. En die handen. Die zullen dan het kroontje afnemen. En de voeten werpen van deze eeuwige God en koning. De koning der eeuwen. De onverderfelijke. De onzienlijke. Zo groot, zo heerlijk. Zoals de engelen moeten hun ogen bedekken. De alleenwijze God. Alleenwijze. En dat leert Paulus. En al dat volk. Allen die zichzelf hebben leren kennen. als zulke dwazen. Zulke dwazen. Om nou heel je leven lang te arbeiden voor wat niet verzadigen kan. En het grote goed voorbij gaan. Dat u nog steeds gepredikt mag worden. Ben ik dan dwaas? Om mijn leven te geven. Voor datgene wat me alleen maar rijp maakt. Voor een eeuwig verderf. Dat grote goed. Het allerhoogste en eeuwig goed. Te minachten. De alleen wijze God. En mag het gebed zijn. Maak mij ook wijs. Tot zaligheid. Geef mij een wijs hart, wat ik mij dagen leer tellen, die kostelijke genadetijd leer gebruiken, om u nog te mogen vinden. U laat zich toch vinden door hen die ten diepste naar u niet zoeken. En tot een volk dat uw naam niet kende, hebt ge dan willen zeggen, zie hier ben ik, hier is uw God, doe het dan bij mij, gemeente. De koning nu der eeuwen. De onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God. Volk, dan is er niet alleen doen aan. Er is een weg uitgedacht in de stilte, de nooit begonnen eeuwigheid. Door die eeuwige wijsheid daarboven. Ook ontsloten, die eeuwige wijsheid die speelde voor het aangezicht van God. Maar die ook nu er nog is om u in alle voorkomende zaken van het leven werkelijk voor te gaan. Wie om wijsheid verlegen is, die wende zich tot God, die mildelijk geeft en niet verwijt. De alleen wijze God, waar zou ik nog anders terecht kunnen? De alleen wijze God, en de rest doet niet mee. Ja, maar zegt u, kent dan wel wijze mensen. En als ze echt wijs zijn, dan zeggen ze, mag ik wel eens geloven dat de Heere door mijn mond spreekt? Want van mezelf heb ik geen wijsheid. Maar daar ben je dan goed mee. De alleen wijze God, en doet me wel eens pijn, gemeente. Dat we bij iedereen om raad gaan. Maar niet bij de alleen wijze God. En u zegt, ja, ik krijg nooit geen antwoord. Nee, u luistert niet. De alleen wijze God, ja. Zij eer en heerlijkheid. Wat is dat? Dat is niet hetzelfde. Ouders moet ik eren, maar niet verheerlijken. Ja, gehoorzamen. Buig in het stof. De eerste vraag, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is de enige vraag. Wat wilt gij dat ik doen zal? En verheerlijken. Zijn hoogheid. Zijn schoonheid. Zijn schoonheid hoog te loven. Gaat al het schone mensen ver te boven. Nou, dan weet de kerk bij de eerbied gezegd wat ze moet doen straks. Hoor. Om die God te eren en te verheerlijken. In alle eeuwigheid. Er komt er nooit een einde. Altijd maar dat opgaan. Hè. Altijd maar dat opgaan dat er ongeschapen ligt. Altijd maar verzadigd worden. En dat heerlijk beeld van Jezus. God die in Christus zo diep gebogen heeft. Dat de grootste Heer. De ellendigste er nog bij kan. De voedentrog zo laag gehangen. Nee. Zelf een voedentrog geworden. Zich gelegd tussen de beesten om darmen te eten. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eeuwig prijzen? De alleen wijze God. Zijn eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. En al Gods volk zeggen. Amen. Ja. Amen. 89 vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Uw waarheid zal een tijd vermelden door mijn reen. De eerste van 89. Hecht dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders, de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen.